Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze uitzending van Elke dag telt. We hebben weer heel wat moois op ons programma voor jullie vandaag, beste luisteraars. Broeder René Stokman leest ons vandaag voor uit zijn editoriaal uit het tijdschrift Emmaüs. Zijn editoriaal van de editie voor de maanden mei en juni over de heilige maagd Maria. Verder gaan wij een interview houden met mevrouw Janneke Verduin, die ons komt vertellen over een evenement dat wordt georganiseerd deze zaterdag, waarbij de vertaling in Vlaamse gebarentaal van het eerste hoofdstuk van Genesis wordt voorgesteld. Daarover zo dadelijk meer in ons interview met mevrouw Janneke Verduin. En dan gaan we ook nog luisteren naar een oproep van priester Carlo. Hij gaat ons wat uitleg komen geven over nieuwe programma's die wij kunnen verwachten vanaf september op onze radio. En dan doet hij ook een oproep. Maar zoals altijd gaan wij eerst luisteren naar muziek. Dit is Je suis dans la joie van Glorious.
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Les merveilles de Jésus mon Seigneur, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Jamais, je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle.
Car mon Dieu m'a libéré. Je
car mon Dieu m'a libéré.
Beste luisteraars, een tijdje geleden mochten wij broeder René Stokman opbellen in Rwanda om wat uitleg te krijgen over het tijdschrift Emmaüs dat de Broeders van Liefde uitgeven. Een tijdschrift bedoeld voor iedereen die graag diepgang krijgt rond geloofthema's, maar op een toegankelijke manier. U heeft dus zeker geen gespecialiseerde kennis nodig om de tijdschrift te kunnen lezen. Maar het biedt u wel de kans om uw geloof te verdiepen. En broeder René Stokman gaat ons voorlezen uit zijn editoriaal van het nummer voor mei en juni dit jaar. Het nummer dat toegewijd was aan de heilige maagd Maria.
Indien ik nog tijd had, maar het is aan u om te kijken natuurlijk. Had ik hier bij mij het editoriaal liggen van het Maria-nummer. En dat gaat dus specifiek over het document over Maria, Mater Populi Fidelis. Dus ik zal het rustig voorlezen. Hè. Reeds enige tijd werd uitgekeken naar het document dat door het dicasterie van de geloofsdienst zou worden gepubliceerd en waar duidelijkheid zou komen rond een aantal titels die men terecht of eerder onterecht aan Maria toeschrijft. Door sommigen werd gehoopt dat met de nieuwe paus Maria nu ook officieel de titel van medeverlosseres zou ontvangen, wat eventueel tot een nieuw dogma zou kunnen leiden. Maar reeds in de eerste bladzijde van het document werd duidelijk dat daar zeker niet zou worden op ingegaan, sterk beklemtonend dat Jezus de enige verlosser en middelaar is. Daarmee werd ook de vraag gesteld of de titel Maria Middelares wel zo gepast was en of men daarmee de uniciteit van het verlossingsgebeuren en het middelaarschap van Jezus niet in het gedrang bracht. Daarmee werd eigenlijk een domper gezet op wat sommigen hadden gehoopt en eigenlijk scheen daarom een eerder donker licht doorheen het hele document, ondanks de vele positieve elementen die er over Maria werden aangebracht. Eerder dan een samenvatting te geven van het document, willen we er enige punten uit oplichten en met een kleine commentaar voorzien. Het grondig doornemen van het document geeft ons wel de gelegenheid om een duidelijker beeld te krijgen van de plaats van Maria in het verlossingsgebeuren. En dit vanuit Bijbels hoogpunt. Maria wordt er geprezen als de meest perfecte uitdrukking van de actie van Christus, die onze humaniteit grondig vernieuwt en omvormt. En in haar kwam Gods genade volledig aanwezig. Zij werd daarmee de eerste verloste. En dit door haar zoon, waarvan ze de moeder werd. Maar onmiddellijk wordt erbij de vraag gesteld wat daarmee de unieke medewerking is die Maria heeft verleend op het vlak van de verlossing en hoe we deze onder woorden kunnen brengen en met een gepaste eretitel voorzien. Niemand zal ontkennen dat Maria in het ganse verlossingsgebeuren een unieke rol heeft gespeeld en nog steeds speelt. Maria's rol werd reeds in het Oude Testament als een belofte aangebracht en vond haar vervulling in het Nieuwe Testament. Dat Maria's rol niet was uitgespeeld bij de geboorte van Christus, getuigt het feit dat Maria zelf op het kruis zijn moeder aan zijn geliefde leerling schonk en wederkerig zijn leerling uitnodigde zijn moeder bij zich op te nemen. Maria wordt er door Jezus niet moeder, maar vrouw genoemd, verwijzend naar de woorden uit Genesis en tegelijkertijd om de universaliteit van haar moederschap te duiden. Maria is de meest constante aanwezige in het ganse verlossingsgebeuren. Vanaf de ontvangenis tot het moment dat de Heilige Geest over haar en de apostel werd gezonden en daarmee de kerk werd geboren. Ze wordt terecht door de engel als de gezegende onder de vrouwen genoemd en door Elisabeth als de moeder van haar Heer. Doorheen de kerkgeschiedenis werd deze bijzondere plaats van Maria bij dogma bevestigd, door haar de titels van moeder van God, van degene die onbevlekt werd ontvangen en in haar moederschap maagd bleef te verleden. Vrij laat kwam daarbij het dogma van haar opname in de hemel. Dit werd zowel in de liturgie als in de iconografie tot uiting gebracht, waardoor de rijkdom van de mariale devotie steeds meer gestalte en kleur kreeg. Maar tegelijk werd reeds vroeg aangegeven dat de devotie tot Maria niet naast deze van Christus mag worden gesteld, maar in tegendeel steeds naar Christus moet verwijzen. Zij is de moeder Gods, Theodokos, de maagdelijke moeder die ons haar zoon Jezus Christus aanbiedt. Maria brengt Jezus tot ons en brengt ons tot Jezus. Met deze korte en gevatte uitdrukking wordt eigenlijk op een zeer klare wijze de juiste plaats van Maria aangegeven. Maria is helemaal gericht op het christologische en is nooit haar eigen eindpunt. Met het dogma van de onbevlekte ontvangenis werd aangegeven hoe Maria de eerste begunstigde is van het werk van de verlossing van haar zoon en daarmee het meest treffende voorbeeld is van de uitwerking van de Heilige Geest in de mens. Daarom wordt ze ook door de engel vol van genade genoemd. Maar deze volheid van genade, uitgedrukt in haar onbevlekte ontvangenis, is een gave van haar zoon, waardoor ze haar moederschap van God op een volmaakte wijze kon waarmaken. Met als gevolg dat we de medewerking in het werk van de verlossing door Maria als een trinitair gebeuren moeten beschouwen, waarbij zowel de Vader, de Zoon als de Heilige Geest betrokken zijn en ook actief zijn. Maria, kunnen we zeggen, is hier als het ware het instrument van de verlossing. Doorheen de tijden heeft Maria veel titels ontvangen. En we moeten Madre Litanie van Loreto bidden om als het ware overweldigd te worden door de veelheid van eigenschappen die hier aan Maria worden toegeschreven. Vele van deze titels ontstonden vanuit de volkse vroomheid. Verschillende wortelden in een gedegen theologische grond. Anderen ontstonden door woorden die Maria uitsprak bij verschijningen. En nog andere vonden hun oorsprong in Bijbelse beelden. In het document wordt nu vooral grondig stilgestaan bij twee titels die men aan Maria geeft. Deze van medeverlosseres en deze van middelares. De titel medeverlosseres werd reeds lang in bepaalde teksten gebruikt. En ook bepaalde pausen gaven tijdens hun catechese deze titel aan Maria. Meest recentelijk was het paus Johannes Paulus II die deze titel herhaaldelijk aanhaalde. Men verwees hier naar de rol die Maria vervulde doorheen haar moederschap, waarbij ze de menswording van God mogelijk maakte en haar aanwezigheid onder het kruis, waarmee ze als het ware meeleed met en in de verlossende daad van haar zoon. Zou het dan niet logisch klinken dat men haar terecht de titel van medeverlosseres zou geven?
Beste luisteraars, wij onderbreken kort broeder René Stokman die voorleest uit het editoriaal van het tijdschrift Emmaüs Het nummer voor de maanden mei en juni over de heilige maagd Maria. Wij luisteren naar muziek en daarna kan u broeder René Stokman verder horen.
Mère chérie, dès ma tendre jeunesse, ta douce image a su ravir mon cœur. En ton regard, je lisais ta tendresse, et près de toi, je trouvais le bonheur. Vierge Marie, céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours, mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel. Ma naïve prière, tu me montrais ton amour maternel. Te contemplant, je trouvais sur la terre un avant-goût des délices du ciel. Vierge Marie, au céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours, mais ici-bas, ta douce image. Tu seras mon bonheur, mon trésor, et je voudrais, à mon heure dernière, que mon regard sur toi se fixe encore. Bien, je m'arrive.
beste luisteraars, welkom terug in het programma Elke Dag Telt. U kan broeder René Stokman horen, die wij opgebeld hebben in Rwanda, om ons wat toelichting te geven bij het tijdschrift Emmaüs. Een tijdschrift dat graag op een toegankelijke manier aan de gewone leek diepgang wil bieden. En broeder René Stokman leest ons voor uit zijn editoriaal bij de editie voor de maanden mei en juni over de heilige maagd Maria. En het gaat momenteel over haar titel als medeverlosser.
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft geweigerd deze titel te geven om zowel dogmatische, pastorale en ecumenische redenen. Velen beweren dat vooral de laatste reden de doorslag heeft gegeven. Want met het behoud van de juiste verhouding tussen Maria en haar zoon Jezus zou deze titel niets afdoen van de uniciteit van de verlossingsdaad van Jezus Christus. Maar de devotie tot Maria en de plaats die men haar geeft in het verlossingsgebeuren is een gevoelig punt bij de ecumenische gesprekken, vooral bij protestantse hoek. Tevens verwijst men naar de toenmalige prefect van de congregatie van de geloofsleer, kardinaal Ratzinger, die in 1996 uitdrukkelijk deze titel afwees, verwijzend naar het gevaar dat men daarmee de unieke rol van Christus in het verlossingsgebeuren zou kunnen verduisteren. Hij herhaalde dit bezwaar ook later toen hij paus was. Christus' rol in de verlossing was perfect en had volgens hem geen behoefte aan enige aanvulling. Daarom zou de titel van medeverlosseres alleen maar verwarring kunnen zaaien, zonder echter haar rol in de verlossing te verloochenen, dat heel belangrijk is. Maar de titel lijkt dus een stap te ver. Voor de Heer die zich juist de dienstmaagd noemt en in Cana tussenkomt om bij Jezus zijn eerste wonderdaad te laten geschieden, zonder echter uitdrukkelijk te zeggen wat Jezus diende te doen. Het laatste woord en het antwoord op haar vraag liet ze bewust aan Jezus zelf over. Ook dat is veelzeggend. En zo zijn we gekomen aan de tweede titel, die vandaag ruime verspreiding kent, Maria als middelares. Het was in 1921 dat de toenmalige aartsbisschop van Mechelen-Brussel, kardinaal Mercier, een petitie opstelde gericht aan paus Benedictus XV, met de vraag de titel van Maria Middelares als een dogma aan de hele wereld af te kondigen. Deze vraag werd niet positief beantwoord, ook al ontving Maria onder deze titel een eigen feest. Verder theologisch onderzoek werd opgedragen en ook hier kwam men tot hetzelfde besluit dat de titel van Maria Middelares verwarring kan zaaien tegenover het feit dat er slechts één middelaar is tussen God en de mens, en dat is Jezus Christus. Er wordt niet ontkend dat Maria inderdaad een bemiddelende rol kan en ook effectief speelt tussen haar zoon en de mensen. Maar dit is dan een middelaarschap dat gelinkt is aan haar moederschap. En zo blijft ook in eeuwigheid, ze blijft ook in eeuwigheid de moeder van God, de moeder van Jezus, en de woorden die tot haar werden gericht op het kruis blijft ze ernstig nemen en ze zal dan ook als een moeder ten beste voor ons spreken bij haar zoon. In plaats van de officiële titel middelares wordt dan ook aangespoord eerder te spreken over samenwerking tussen Maria en haar zoon. De voorspraak die we aan haar vragen om bij haar zoon onze zorgen en vragen over te brengen. Het concilie sprak dan ook uitdrukkelijk over de moederlijke voorspraak die we van Maria mogen verwachten. Tegelijk werd ze bij ditzelfde concilie uitgeroepen als de moeder van de kerk, door haar aanwezigheid bij het neerdalen van de Heilige Geest over haar en de apostelen. En daarom is het spreken van Maria's moederschap in een ruimere context zeker passend. Ze is de moeder van alle leerlingen en zelfs van alle mensen, en dit op uitdrukkelijke vraag en aanwijzing van Jezus zelf. Ze deelt in het middelaarschap tussen Jezus en de Vader. En dat op een heel persoonlijke en unieke wijze als de moeder van Jezus. Maar blijft toch steeds ondergeschikt aan de middelaarschap tussen Jezus en de Vader als dusdanig. Maria handelt met, in en voor de kerk. En leert de kerk ook om ook de moeder te zijn van alle gelovigen. Vanuit ons geloof dat er een rechtstreekse band blijft bestaan tussen hemel en aarde, en dat de heiligen in de hemel dan ook kunnen aangeroepen worden, geldt dit op de eerste plaats voor Maria, die als de eerste en belangrijkste heilige mag worden aanschouwd en ook aanroepen. Het is in de kerk dat Maria haar unieke rol in het verlossingswerk van Christus blijft vervullen, en dat als een moeder die echt bezorgd is voor haar kinderen. Een andere titel die even ter sprake komt in het document is Maria als moeder van genade. Ook hier wordt uitdrukkelijk gesteld dat het nooit kan gaan om genade die door Maria wordt verleend, maar uitsluitend om Gods genade die op voorspraak van Maria wordt verkregen. Door haar moederlijke aanwezigheid en kommer bereidt ze ons voor om ontvankelijk te worden voor Gods genade, omdat juist in en met Gods genade de volheid van de verlossing kan worden bekomen. Maria is vol van genade. Het is met een volheid van Gods genade. Maar het is met een volheid van Gods genade. Ook al is zij als enige vol van genade, en wordt ze daarmee volledig geschikt om de moeder van God te worden, zij blijft net zoals ons een geadopteerd kind van de Vader. Of zoals Dante het uitdrukte, zij is de dochter van haar zoon. Maria als middelares, als medeverlosseres, als moeder van genade. Wij worden niet verboden om deze titels in ons gebed aan te wenden en er ook inspiratie in te vinden. Maar bij ieder van deze titels dienen we steeds te waken dat Maria er geen finale rol in toegemeten krijgt, maar steeds verwijzend en totaal gelinkt aan haar zoon, die de enige middelaar is bij de Vader, de enige verlosser van de mensheid en door wie de genade van de Vader over de mens wordt uitgestrooid. De vraag kan nu gesteld worden, heeft het document nu meer duidelijkheid gebracht? Sommigen vinden van wel, maar vinden het te uitgebreid om eigenlijk het essentiële dat we zojuist formuleerden te verwoorden. Anderen vinden het een eerder negatief document, geschreven vanuit de klaarblijkelijke vrees dat sommigen door hun mariale devotie Maria op een hogere voetstuk willen plaatsen dan Jezus zelf. Een bekommernis die natuurlijk stamt uit vroegere tijden, waar juist wellicht de wellicht overtrokken plaats van Maria tegenover Jezus een van de breekpunten werd bij de reformatie. Nog anderen missen de positieve noot die zowel aanwezig was bij de vorige als de huidige paus om een gezonde devotie tot Maria te ontwikkelen. En daartoe ook goede handtrekkingen aanboden en een belangrijke plaats gaven en nog steeds geven in hun catechese. Het feit dat paus Leo nog maar pas gekozen onmiddellijk naar het heiligdom van Genazzano trok om er te bidden bij de icoon van Maria del Bon Consiglio, om daarna deze beeltenis een belangrijke plaats te geven bij de liturgische viering op het Sint-Pietersplein, vinden velen tekenend en tegelijk aanmoedigend om een belangrijke plaats te geven aan een gezonde mariale devotie. Het document haalt dus heel veel positieve punten rond Maria aan, maar deze verdrinken wat onder een te grote bekommernis die sommigen dan ook volledig onterecht vinden en daardoor het positieve van Maria's rol in de verlossing als het ware versmachten. Het gaat natuurlijk over een doctrinaire tekst en niet onmiddellijk een pastorale exhortatie. Maar misschien had een meer pastoraal klinkende aanvulling nuttig geweest. En ik kan er nu aan toevoegen dat in de laatste catecheses bij de woensdag audienties, dat paus Leo al verschillende keren is teruggekomen op de mariale devotie en eigenlijk misschien wel een passende aanvulling geeft op dat doctrinair document rond de grote vraag of we Maria kunnen beschouwen als medeverlosseres, middelares en moeder van genade.
Zo kunnen jullie, beste luisteraars, het editoriaal horen. uit het tijdschrift Emmaüs, de editie over de Maagd Maria. Indien jullie graag dit tijdschrift zouden ontvangen, dan kan u alle informatie terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Bij de programma's Elke Dag Telt en het artikel van deze uitzending. Of anders kunnen jullie ook altijd mailen naar info@radiomaria.be of tijdens kantooruren bellen naar het nummer 016 41 47 47.
Het is donker en koud, er loopt bloed langs het hout. Ze slaan spijkers in een God die alles schiep. Maar het waren niet de spijkers die Jezus hielden aan het kruis. Het was zijn liefde die hij voelt voor jou en mij. U gaf 100%, u gaf alles voor mij. U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt. U gaf 100%, hoe kan ik u nu verlaten? Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt.
U hoorde het lied 100% van Gerald Troost.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En zo, beste luisteraars, hebben wij mevrouw Janneke Verduin aan de lijn. Janneke, welkom in onze uitzending.
Dank u wel.
Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, ik ben moeder van 4 tienerdochters. Ik ben tolk Vlaamse gebarentaal van beroep. Ik heb daarvoor 15 jaar als leerkracht gewerkt in bijzonder onderwijs, ook voor dove leerlingen.
En we hebben u aan de lijn omdat er dit weekend een evenement staat gepland. Zou u daar een beetje uitleg rond kunnen geven?
Ja, dat klopt. Zaterdag is er iets heel bijzonders, een primeur eigenlijk voor Vlaanderen. Ik ben coördinator van een bijbelvertaalproject. Dat doe ik naast mijn werk als gewone tolk, zal ik maar zeggen. En dat is heel erg uniek. Het is de allereerste keer in de geschiedenis dat er een deel van de Bijbel vertaald is naar Vlaamse gebarentaal. En dat gaan we zaterdag laten zien. Dat is zaterdagochtend in de Clemenspoort van 10 uur tot 12 uur. En daar zullen we en de officiële vertaling laten zien van hoofdstuk 1 van het boek Genesis. En ook een verhaal dat daarop gebaseerd is, speciaal voor gezinnen, voor kinderen, voor jongeren, voor ja, mensen die niet per se vers per vers het willen lezen om te bestuderen, maar die willen genieten van het kijken naar een verhaal uit de Bijbel. Dus we hebben 2 verschillende versies gemaakt.
En dit is de vertaling van de Bijbel in Vlaamse gebarentaal. Is het een deel dat nu vertaald is of is er al heel de Bijbel vertaald?
Nee, het is een gigantisch werk. Er is nog maar 1 gebarentaal in heel de wereld waarin de volledige Bijbel vertaald is. Dat is de Amerikaanse gebarentaal. Maar het is een proces dat heel veel jaren in beslag neemt. Als een team voltijds zou werken aan een vertaling, dan ben je toch al gauw 20 jaar bezig met alles nauwkeurig te vertalen. Maar wij werken maar 1 dag per week aan die Bijbelvertaling. En ja, we zullen nog heel wat jaartjes zoet zijn, omdat er heel veel verbeterwerk insluipt. Dat is vroeger niet kunnen gebeuren, een vertaling naar gebarentalen, omdat de technische middelen er nog niet waren. Maar nu zijn we al een heel stuk verder met videoopnames en dergelijke meer. Dus we merken dat er in heel veel verschillende landen over de wereld nu dergelijke projecten opgestart zijn. En het is aan het boomen, zal ik maar zeggen. Maar het blijft een werk dat heel veel tijd in beslag neemt. Want we maken eerst een voorlopige vertaling die we opnemen. Dan wordt dat gecontroleerd door een vertaalconsulent uit het buitenland. En ook een theoloog uit België is betrokken. Dan passen we allemaal kleine stukjes aan in die video in een speciale software. En dan vragen we de mening van Vlaamse doven om eens te komen kijken naar een nieuwe versie. Dan wordt weer feedback gegeven. Dus met al die feedback en die aanpassingen en verbeteringen van de vertaling duurt het proces natuurlijk heel erg lang. Maar het maakt wel dat we er tevreden over zijn, over de kwaliteit van de vertaling.
Oké, het is een heel proces dat gevolgd wordt om echt een kwalitatief hoogstaande vertaling te hebben.
Ja, dat klopt. Ja, net zoals in geschreven talen is dat ook iets waar heel veel mensen vaak aan meewerken. Vaak veel meer. Hè. Dat zijn soms wel 100 mensen die aan bijvoorbeeld aan een Nederlandse vertaling werken. Wij zijn met een kleiner team van 6 personen. Maar het is heel veel verbeteren en herwerken en kijken hoe het nog beter kan. De voornaamste principes waar wij mee rekening houden is dat het en trouw moet zijn aan de grondtekst. Dus zelfs niet alleen aan de Nederlandse vertaling, maar we kijken ook naar de grondtekst. Dus voor het Oude Testament is het Hebreeuws en voor het Nieuwe Testament is dat het Grieks. Maar het moet aan de andere kant ook heel vlot en natuurlijk zijn in de taal waar we naartoe vertalen. Dus voor ons is dat naar de Vlaamse gebarentaal.
En waarom is het zo belangrijk dat er een vertaling beschikbaar is in Vlaamse gebarentaal?
Ja, mensen vragen zich soms af. Dove mensen kunnen toch lezen. Het is niet dat zij, zoals blinde mensen, iets van braille of zo nodig hebben. Maar het is zo dat voor hen het Nederlands hun tweede taal is. Zij groeien vaak op in gebarentaal. Ze hebben ook, omdat ze het vaak niet kunnen horen, niet altijd evenveel toegang tot het gesproken Nederlands. Er zijn veel verschillen onder dove mensen. Er zijn mensen die wel wat kunnen horen met implantaten of met hoorapparaten. Maar toch blijft het voor hen altijd een tweede taal die minder toegankelijk is, waar ze zich veel meer voor moeten inspannen. Zoals het iemand uit mijn vertaalteam die gisteren nog vertelde, van als ik een tekst moet lezen, dan moet ik mij daar altijd hard op concentreren, mij speciaal voor zetten, om te zorgen dat ik alles goed begrijp. Want sommige Nederlandse woorden hebben verschillende betekenissen en dan moet ik nadenken over het woord, over de zin, waardoor dat je ook al niet meer het plezier hebt van te lezen, maar ook elke keer heel veel inspanning moet doen om te zien wat betekent het hier in de context. Gewoon omdat het niet hun moedertaal is. Net zoals dat wij bijvoorbeeld als horende mensen ook wel een Bijbel kunnen lezen in het Frans of in het Engels. Maar het komt toch veel meer binnen als je het in je moedertaal kunt lezen. Vandaar dat wij dat ook heel belangrijk vinden, dat de Bijbel volledig toegankelijk is voor iedereen. En dat mensen het in hun moedertaal kunnen beleven, kunnen zien.
En deze zaterdag wordt dus deze vertaling voorgesteld. Voor wie is er allemaal uitgenodigd op dit evenement? Voor wie is het bedoeld?
Het evenement zaterdag is een voorstelling voor zowel horende als dove mensen. Er zijn ondertussen al 100 inschrijvingen, daar zijn we heel erg blij mee. Zowel dove Vlamingen zullen komen, maar ook zijn er een aantal Oekraïense dove vluchtelingen waar we veel contact mee hebben, die ook aanwezig zullen zijn. Er zullen ook dove mensen uit Wallonië komen, die ook een dergelijk project willen opstarten volgend jaar. Maar we willen zeker ook mensen uitnodigen die in hun kerk of in parochie of in hun buurt, in hun straat misschien dove mensen kennen, die interesse hebben in wat er gebeurt voor dove mensen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld jongeren die denken, wat zal ik later in studeren, die interesse hebben in gebarentaal, in theologie, in bijbelwetenschap. Dus eigenlijk is het een heel brede doelgroep die welkom is aanstaande zaterdag. Je hoeft niet per se al een link te hebben met de dove wereld. Als je interesse hebt, ben je meer dan welkom.
Oké, klinkt als een zeer mooi evenement en duidelijk met vele geïnteresseerden.
Ja, we kijken er enorm naar uit. We zullen het ook echt heel feestelijk maken, want van 10 tot 12 hebben we dus de voorstelling van de verschillende video's. En achteraf hebben we nog een feestelijke receptie met een hapje en een drankje.
En waar kunnen onze luisteraars, als ze meer informatie willen, waar kunnen ze die vinden?
Meer informatie kan je vinden op de website geloofengebaren.be. Daar staat ook op de homepagina een link om in te schrijven. Het is niet verplicht om in te schrijven, maar het is voor ons wel handig om te weten hoeveel hapjes en drankjes we kunnen voorzien. Dus daar staat een link naar een Google-formulier waar je gewoon eventjes kunt noteren met hoeveel personen je denkt te komen.
Zeer goed, enorm bedankt Janneke. Is er nog iets dat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen, iets dat ik niet gevraagd heb?
Iets wat dove mensen heel erg appreciëren is als je iemand ontmoet die doof is, probeer dan niet heel duidelijk te gaan articuleren in de eerste plaats, maar durf ook je handen te gebruiken. Gebruik alle middelen die je vindt. Schrijf een berichtje op je gsm wat iemand kan lezen. En zo kan je zorgen dat iemand zich welkom en geliefd en gezien voelt. En dat is iets wat wij ook graag willen doen. En wat we geloven dat ook God ons opdraagt. Dat God houdt van alle mensen. God heeft een bijzonder hart ook voor dove mensen. En we geloven echt dat God er naar uitkijkt dat veel meer dove mensen hem zullen ontmoeten. Omdat in het verleden waren ook vaak kerkdiensten, vieringen niet zo toegankelijk. Er werd heel veel gesproken. Maar met de opkomst van de gebarentaal in heel de maatschappij is dat toch een nieuwe kans voor mensen om hun schepper, om Jezus te leren kennen.
U heeft het gehoord, beste luisteraars. Als jullie geïnteresseerd zijn of iemand kennen die geïnteresseerd is, laat het dan zeker weten. Deze zaterdag is dat in de Clemenspoort in Gent van 10 uur tot 12 uur. En deze informatie zullen we ook zeker op onze website plaatsen, zodat jullie het makkelijk kunnen terugvinden. Enorm bedankt, Janneke, en nog een fijne dag.
Hartelijk bedankt.
Mijn waarde ligt niet in bezit, niet in wat aardse rijkdom is, maar in de prijs die is betaald aan het kruis. Mijn waarde hangt niet af van roem, van winst, verlies of wat ik doe. Maar kostbaar ben ik door zijn werk aan het kruis. Ik verheug mij in mijn Redder, grootste rijkdom, bron van mijn bedrijf. vertrouw op niemand anders. Mijn ziel vindt echte rust in hem alleen. Als bloemen zo ver gaan ook wij, jeugd, eer en schoonheid gaan voorbij. Maar eeuwig leven biedt zich aan, aan het kruis. Ik roem niet meer in eigen kracht, niet in een mens of aardse macht. Ik prijs nu dat wat Jezus deed aan het kruis. Dus ik verheug mij in mijn redder, grootste rijkdom, bron van mijn bestaan. Ik vertrouw op niemand anders. Mijn ziel vindt echte rust in hem alleen. Twee waarheden staan vast voor mij. Mijn waarde en onwaardigheid. Ik ben vernieuwd en rijk gemaakt bij het kruis. Dus ik verheug mij in mijn redder, grootste rijkdom, bron van mijn bestaan. En ik vertrouw op niemand anders. Mijn ziel vindt echte rust in hem alleen. Ja, ik verheug mij in mijn redder, grootste rijkdom, bron van mijn bestaan. En ik vertrouw op niemand anders. Mijn ziel vindt echte rust in hem. Mijn ziel vindt echte rust in hem alleen. Mijn ziel vindt echte rust in hem alleen.
Mijn waarde ligt niet in bezit van de artiest Christian Verwoerd. Beste luisteraars, deze maandag was onze programmadirecteur, priester Carlo, te gast in de studio bij Marianne om het te hebben over enkele nieuwe programma's op onze radio vanaf september. En hij deed ook een oproep. Laten wij daar samen naar luisteren.
Priester Carlo, ja, ik heb verteld aan de luisteraars dat u iets ging vertellen. Maar misschien is het al goed om vooruit te blikken. De zomer staat voor de deur en ook bij Radio Maria betekent dat, ja, uiteraard dat de programmatie verder gaat. Dat u voor sommige uitzendingen een mooie bloemlezing krijgt, een terugblik. Maar dat betekent ook dat we achter de schermen heel hard werken voor het nieuw radiojaar.
Exact, dat klopt. Want tijdens de zomer gaat onze programmatie gewoon verder. We zijn er voor iedereen, ook degene die misschien niet van verdiende rust kunnen genieten, maar gewoon het alledaagse beleven daar waar ze zijn. En dus tijdens deze zomer zullen alle gebedstijden heel normaal zijn op het vaste ogenblik zoals gekend. Maar ondertussen zijn we ook wel bezig geweest de afgelopen dagen en weken met de voorbereiding van het nieuwe werkjaar. Vanaf 1 september, of beter gezegd zelfs 31 augustus, dat is een maandag, zullen we het komende werkjaar veel nieuws mogen ontvangen. We hebben echt wel vele nieuwe programma's voorbereid. En daar zijn we eigenlijk heel gelukkig mee. Dat wil dus absoluut zeggen dat er niets verandert aan de structuur, maar wel vaak aan de programma's. Op een andere manier, nieuwe manier, zullen we toch nog altijd de blijde boodschap van Jezus kunnen verkondigen. En hiervoor kunnen we gelukkig beroep doen op vele vrijwilligers en natuurlijk altijd de inzet van onze medewerkers. En zo zijn we ook gekomen, en dat is nog een klein slotbericht dat ik erbij wens te zeggen, zijn we ook gekomen tot een samenwerking met de mooie gemeenschap van Tiberiade uit Lavaux-Sainte-Anne. Sommigen kennen deze plaats misschien, en deze plaats is zeer dicht bij Borin, waar wij trouwens wekelijks de Eucharistie opdragen, elke vrijdag. En met deze mooie gemeenschap van Tiberiade zullen wij samenwerken en verschillende programma's brengen vanaf september. U hoort er meer over in de komende weken en maanden. Wanneer we vorige week trouwens deze mooie gemeenschap hebben bezocht, dan zijn we op een vraag gestoten van hen uit. Ze hebben namelijk de vraag geuit dat ze een beeld zochten voor buiten van de heilige Jozef. En misschien is er hier nu een luisteraar die zegt: ik heb hier nog een beeld staan buiten van de heilige Jozef dat ik wens te schenken aan deze mooie gemeenschap. Dan wordt de oproep gelanceerd. Laat het ons weten. Geef misschien dit mooie beeld aan de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne, een beeld van de heilige Jozef voor buiten. En als dat het geval is, dan mag u ons dat laten weten. En het telefoonnummer is 016 41 47 47. Laat het ons zeker weten. Wij berichten daarna de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne en dan regelen we wel hoe het beeld van bij u tot bij hen geraakt. Alvast van harte dank. 016 41 47 47.
En u mag natuurlijk ook een e-mailtje sturen als dat makkelijker is naar info@radiomaria.be ofwel bellen tijdens de openingsuren op het nummer 016 41 47 47.
Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you.
Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are.
And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need.
Comes my way. When I cannot stand, I'll fall on you.
Jesus, you're my hope and stay.
Oh God, how I need you.
En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Trekken wij nog een Bijbelvers van de dag. Kom, o Heilige Geest. En het Bijbelvers van de dag komt uit de Psalmen. Waar niemand helpt, helpt God. Psalm 31, vers 1. Waar niemand helpt, helpt God. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot volgende week.